De schriftlezingen zijn deze middag genomen eerst uit Leviticus 24. Leviticus 24. En dan uit het Nieuwe Testament Markus 7. Markus 7 en dat in verband met de zondagsafdeling uit de catechismus, zondag 36. Tot zover. In de naam van de Vader die zondaren verkiest, en van de Zoon die zondaren verlost, en van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt, de drie enige God, is ook deze middagdienst geheiligd. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We willen zingen uit de berijming van de wet des Heren, het vierde en het negende vers. Misbruikt geenszins de naam des Heren, daar gaat het vanmiddag over. Want hun die zijn naam onteren, is zijn getergde wraak gereed. Maar ook het gebed uit vers 9, och, of wij uw geboden volbrachten, gena, o hoogste majesteit, gun door het geloof in Christus krachten, om die te doen uit dankbaarheid. De berijming van de wet des Heren, vers 4 en vers 9. Wij doen eerst belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen en in verbondenheid met Gods kerk over het rond der aarde. Daarna willen we zingen uit Psalm 92 en daarvan het tweede couplet. Het voegt ons met blijde klanken door het voorbedachte lied hem die het al gebied op harp en luid te danken. Psalm 92, vers 2, na de geloofsbelijdenis. U spreken mij na in uw hart al dus, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Maar ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Wij willen de Heere eerst bidden om zijn onmisbare zegen in en onder de bediening van zijn woord. Mag ik u voorgaan in gebed. In de stilte van dit kerkgebouw, Heere, mogen wij stil zijn voor u en stil zijn tot u. Wij kunnen eerbied betrachten onder het bidden. Maar uw Heilige Geest moet dat ook zelf werken en dat wilt u ook doen op de gebedsplaats, zoals we toch dit gebouw ook mogen noemen. Heere, dat die stilte tot u ook mag zijn, een sprekende stilte, zodat u tot ons hart spreekt en wij alles uit ons hart ook bij u de Heere brengen, moeilijke dingen, dankbare dingen, dingen van rouw en van trouw, schuldbelijdenis en vernieuwing van de geloftes. Heere, gedenk ons zoals we hier zijn en meeluisteren bij de kerkradio, als we opnieuw uw woord mogen openen en lezen, mogen prediken en overdenken, mogen geloven en leren doen. En we bidden daarbij af de zegen van u, die ons in de waarheid leidt, o Heilige Geest, en het geloof in u, de Heere Jezus Christus, dat verzoening schenkt. En we bidden ook genade af om de eer van God te mogen bedoelen als we uw naam openlijk belijden of als wij stil wandelen in het leven dat gij ons geeft. Heere, gedenk ons zoals we hier verzameld zijn. Wij maken deel uit van heel de kerk over het rond der aarde. Zojuist hebben we ons geloof beleden. En dat is een zinvolle gebeurtenis. Wat een wonder, Heere, dat ge uw naam hebt geopenbaard in alle werelddelen, onder alle geslachten en volken en talen en natiën. En we willen op deze zondag voor de lijdende christenheid ook heel bijzonder bidden voor hen die moeten lijden ter wille van de naam van de Heere Jezus, waarin ze zich hebben geborgen en waaruit ze mogen leven. En daar komt de duivel tegen in opstand. Kan hij Christus niet van zijn troon stoten, dan zal hij proberen om Gods kinderen het leven onmogelijk te maken. Wij zijn eigenlijk vol bewondering voor deze mensen, die onder zo heel andere omstandigheden als wij christen mogen en moeten zijn. En daarin volharden, al zitten ze achter de tralies, al worden ze gekneveld en verminkt soms. En moeten ze soms ook het leven erbij laten alleen, omdat ze van de bevrijder spreken en van de verlosser die Heere is en koning. Heere, u geeft veel kracht, u geeft veel genade, u geeft veel teerheid, ook om nog voor vervolgers te bidden aan deze voorhoede van het christendom. Gedenk ze, Heere, en de hunnen. En wilt u duistere krachten die proberen als handlangers van de duivel de zaak van u kapot te maken verbreken. U bent toch de almachtige God. Zodat er vrijheid zou komen zoals u dat bedoeld hebt. Vrede door het bloed van het kruis. Wat een wonder dat zulke verdrukte christenen nog voor hun vervolgers bidden. Dat is toch ook het kenmerk van het ware. Wilt u alle instanties in ons land en daarbuiten die opkomen voor de rechten van christenen in Egypte of in Azië of in Koerdistan, om het zomaar te zeggen, waar ook in de wereld, Heere, wilt u ze zegenen en tot een zegen stellen. We bidden voor rouwdragende families, ook in onze gemeente. Wat een zegen als wij mogen weten dat onze geliefde weggenomen is naar het licht bij de troon. Heere, wat rijk is dat. Er is een lege plaats, lege plaatsen. Als u geliefden wegneemt, wilt u zelf dan die plaats ook innemen met uw eigen tegenwoordigheid en troost. En voorgaan ook de toekomst in het geloof dat wij u mogen leren volgen. Gedenk ons, Heere, als gemeente. Geef moed en kracht om deze eredienst te leiden aan de organist en aan de dominee, aan de koster. En zegen ons allen als kerkgangers, kinderen, jongeren, ouderen. Wees uw volk en kinderen nabij. Geef brood voor het hart in deze leerdienst. En als wij u nog niet kennen in de echte ontmoeting, Heere, leer ons dat dan. Hoe goed het is God te kennen. En hoe erg het is om ongelovig voor te gaan en onbekeerd te sterven. Heere, rust ons toe ook om een getuige van u te zijn op de plaats waar gij ons roept. Dat bidden we, wetend dat u over alle dingen gaat en in het vertrouwen dat uw werk voort zal gaan en dat u moed en vrijmoedigheid zal geven om voor uw woord uit te komen, uw naam te kennen en uw dienst aan te prijzen. Hoor ons in danken en bidden. En dat alleen om de voorspraak van uw lieve Zoon, de Heere Jezus Christus, uit genade. Amen. Wij lezen dus eerst uit Leviticus 24... Leviticus 24, vers 10 tot vers 23. Leviticus 24, vers 10 tot 23. En aansluitend zingen we uit Psalm 111, vers 6. Zijn naam is heilig en geducht. De vijand beeft op zijn gerucht. Psalm 111, vers 6. Na de eerste schriftlezing, Leviticus 24, vers 10. Eens trok de zoon van een Israëlitische vrouw, die tevens de zoon van een Egyptische man was, die te midden van de Israëlieten woonde, erop uit. Toen raakten de zoon van de Israëlitische vrouw en een Israëlitische man met elkaar slaags in het kamp. Daarbij lasterde de zoon van de Israëlitische vrouw de naam. Hij vloekte. Daarop brachten zij hem naar Mozes. De naam van zijn moeder was Selomit, de dochter van Dibri. Zij behoorde tot de stam Dan. Zij namen hem in hechtenis om in afwachting van het bevel van de Heere over hem een beslissing te nemen. De Heere sprak tot Mozes: breng hem die gevloekt heeft buiten het kamp. Dan moeten allen die het gehoord hebben hun handen op zijn hoofd leggen en moet heel de gemeenschap hem stenigen. En tot de Israëlieten moet u spreken: iedereen die zijn God vloekt, moet zijn zonde dragen. Wie de naam van de Heere lastert, moet zeker ter dood gebracht worden. Heel de gemeenschap moet hem zeker stenigen. Zowel de vreemdeling als de ingezetene moet zeker gedood worden als hij de naam gelasterd heeft. Ook als iemand welke mens dan ook om het leven brengt, moet hij zeker gedood worden. Wie andermans dier om het leven brengt, moet dat dier vergoeden, een leven voor een leven. Als iemand zijn naaste letsel toebrengt, moet hem hetzelfde aangedaan worden wat hij gedaan heeft. Breuk voor breuk, oog voor oog, tand voor tand, zoals hij de ander letsel heeft toegebracht, moet hem hetzelfde toegebracht worden. Wie een dier doodslaat, moet dat vergoeden, maar wie een mens doodslaat, moet ter dood gebracht worden. Voor u geldt één recht, zowel voor de vreemdeling als voor de ingezetene, want ik ben de Heere, uw God. Zo sprak Mozes tot de Israëlieten. Toen brachten zij hem die gevloekt had buiten het kamp en stenigden hem met stenen. En de Israëlieten deden zoals de Heere Mozes had geboden. Tot zover. Dan lezen we ook uit Markus 7, vers 24 tot 30. Markus 7, vers 24 tot 30. En dan moet u erop letten hoe deze vrouw met de naam van de Heere omgaat. Dus Markus 7. Vers 24. En Jezus stond op en vertrok van daar naar het gebied van Tyrus en Sidon. En toen hij een huis binnengegaan was, wilde hij niet dat iemand het wist. Maar hij kon niet verborgen blijven. Want een vrouw van wie het dochtertje een onreine geest had, hoorde van hem, kwam en viel neer aan zijn voeten. Deze vrouw nu was een Griekse, afkomstig uit Syrofenicië, en zij vroeg hem de demon uit haar dochter uit te drijven. Maar Jezus zei tegen haar, laat eerst de kinderen verzadigd worden, want het is niet behoorlijk het brood van de kinderen te nemen en naar de hondjes te werpen. Maar zij antwoordde en zeide tegen hem, ja, heren, maar de hondjes eten toch ook onder de tafel van de kruimels van de kinderen. En hij zei tegen haar, omwille van dit woord ga heen, de demon is uit uw dochter uitgegaan. En toen zij in haar huis kwam, merkte zij dat de demon uitgegaan was en dat haar dochter op bed lag. Tot zover de schriftlezing. Wij gaan zingen ter inleiding op de prediking, gemeente, uit Psalm 54, de versen 1, 2 en 3. Ik zal u met een blij gemoed vrijwillig offeren, Heer der Heren. Ik zal uw naam met lofzang eren. Dit eist uw naam, want hij is goed. Psalm 54, de versen 1, 2 en 3 ter inleiding op de prediking. Na het amen van de preek willen we zingen uit Psalm 33, vers 11. Laat ons alom zijn lof ontvouwen. In hem verblijdt zich ons gemoed, omdat wij op zijn naam vertrouwen, die naam zo heilig, groot en goed. Psalm 33, vers 11. Aan de beurt is gemeente uit de catechismus zondag 36. Het handelt over het derde gebod. En ik lees eerst uit zondag 34 het derde gebod aan u voor. In zondag 34 staat de hele wet, dus ook het derde gebod. Het derde gebod: gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heren zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. En dan zondag 36. Wat wil het derde gebod? Dat wij niet alleen met vloeken of met valse eed, maar ook met onnodig zweren de naam Gods niet lasteren noch misbruiken. Noch ons met ons stilzwijgen en toezien zulke verschrikkelijke zonden deelachtig maken. En in het kort, dat wij de heilige naam van God anders niet dan met vreze en eerbied gebruiken, opdat hij van ons recht beleden, aangeroepen en in al onze woorden en werken geprezen worden. En vraag en antwoord 100. Is het dan zo'n grote zonde Gods naam met zweren en vloeken te lasteren, dat God zich ook over diegenen vertoornt die, zoveel als hun mogelijk is, het vloeken en zweren niet helpen weren en verbieden? Ja, gewisselijk, want er is geen grotere zonde, nog die God meer vertoornt dan de lastering van zijn naam, waarom hij die ook met de dood te straffen bevolen heeft. Ik heb ook twee teksten genomen, gemeente, uit het gelezen schriftgedeelte. Uit Leviticus, dat aangrijpende verhaal, Leviticus 24, vers 11a. Leviticus 24, vers 11a. Daarbij lasterde de zoon van de Israëlitische vrouw de naam. Hij vloekte. En uit Marcus 7, vers 28a, een hele andere reactie. Marcus 7, vers 28, maar zij antwoordde en zei tegen Jezus, ja, Heere. Geliefde gemeente, u kent allemaal het werk van de bond tegen het vloeken. Die timmert heel goed aan de weg, vind ik, op stations en langs de wegen. Ik wil u een paar voorbeelden noemen van posters die aansprekend zijn. Je ziet op een poster een goal van de voetballerij, een goal afgebeeld. En dan staat er in kort en kernachtig, elke vloek mist doel. En dan zie je die bal over het goal heen gaan. Mooi gevonden. Of, met vloeken kom je nergens. En dan zie je zo'n verkeersbord van een doodlopende weg. Weet je, was een witte balk omhoog en naar bovenaan zo'n rode dwarsstreep op een blauw veld. Met vloeken kom je nergens, dat is een doodlopende weg. Of die papegaai, die kun je praten leren, hè? En daar staat erbij als tekst, vloeken is aangeleerd, wordt geen naprater. Wat mij wel opvalt, dat deze posters, deze reclameborden van de Bond tegen het Vloeken, vaak wel in christelijke omgevingen staan. En ja, ik denk dat ze anders ook geen boodschap overbrengen, maar het verwondert me eigenlijk wel dat in christelijke omgevingen nog alles voorkomt, zo'n bord. Want eigenlijk, nou u snapt het al wel, als je christen bent dan, is die naam je zo heilig dat je die nooit onterecht zult gebruiken, toch? En dat geeft ons meteen al dat we midden in de kern van de zaak van de schriftlezingen en ook van de zondagsafdelingen komen. Kijk, je kunt de naam van de Heere niet als vloek gebruiken en toch een vloeker zijn. Dat is ook de ernst van het eerste schriftgedeelte. Hè? Ja, die man die vloekt ook echt, maar dat is eigenlijk de kern van ons bestaan. Sinds we uit het paradijs verdreven zijn. En nu heeft de Heere de consequentie daarvan zo door, dat vloekers allemaal verloren gaan naar de hel. Waar geen licht is en geen leven en geen liefde, God is er niet. Maar dat volk past niet bij God en God wil het toch bij zich hebben. En juist daarom heeft de Heere een naam. En hij zegt, noem mij maar bij mijn naam. Dat is het thema voor de prediking. De Heere vraagt, noem mij maar bij mijn naam. Dus zeg maar Heere. Drie gedachten. Het kennen van die naam. Het vertrouwen op die naam. En het leven uit die naam. Ik herhaal. De Heere zegt, noem mij maar bij mijn naam. Ten eerste het kennen van die naam, ten tweede het vertrouwen op die naam en ten derde het leven uit die naam. God heeft een naam. Wij zeggen, wat is er in een naam? Ja, van mensen kun je dat zeggen. Jacob, als je zo heet, dan ben je geen bedrieger. En als je Hanneke heet, dan wil het nog niet zeggen dat je al genade kent. Wat betekenen die namen? Maar God heeft een naam en in die naam is een programma. Die naam staat maar niet voor een naam, maar voor een heel leven. De Heere heeft een naam. Dat had de Heere niet nodig in de goddelijke drie-eenheid. Vader, Zoon en Heilige Geest, die hadden genoeg aan elkaar. Die hadden pure liefde met elkaar en voor elkaar, daar hadden ze geen aparte naam voor nodig. Maar deze naam waar het over gaat in Leviticus 24 en die vrouw in Markus 7 gebruikt en waar het gebod over gaat, dat is een naam die de Heere geopenbaard heeft aan mensen die uit de leugen leven, die vloekwaardig zijn. Heere, 5 hoofdletters. Aan Mozes geopenbaard, ik ben de Heere, ik ben die ik ben. Je kunt op mij aan, ik zal erbij zijn. Ik zal mij ontfermen over wie ik me zal ontfermen. Heere is mijn naam en noem mij maar bij mijn naam. En gemeente, ik heb er ook een Nieuwtestamentisch stukje bij gelezen. Die naam is zo heerlijk opengebloeid van God de Heere. In het Nieuwe Testament, in de Heere Jezus Christus. Kribbe, lijdensgang van de Heere Jezus, het kruis, het graf, de opstanding, de hemelvaart, het uitstorten van de Heilige Geest. Het hoort allemaal bij die naam. Dan kijk je God als het ware in het hart. Dat hij nou vloekers niet uit zijn ogen wil uitwijzen naar zijn recht, naar de hel. Maar dat hij vloekers wil maken tot zangers aan de glazen zee. En dat begon al toen het volk uitgeleid werd uit Egypteland. Daarom is dat vloeken van die jongen zo erg. Als die in gevecht raakt met een volksgenoot, dan staat er zo heel uitdrukkelijk en hij lasterde de naam en hij vloekte. Er staat een heel sterk woord in het Hebreeuws. Dat betekent nog veel erger dan God een klap in het gezicht geven, letterlijk gesproken. Hij ontkent daarmee eigenlijk dat verlossingswerk van de Heere Jezus. En de mensen zijn ermee aan en Mozes is ermee aan. Daarom vraagt Mozes maar raad bij de Heere. En dan komt dat vreselijke, dat hij gestenigd moet worden. Dat wie de naam zo grof lastert, wie God in zijn hart treft, wie de kern van wie de Heere is, hè, want dat is die naam, de verlossing. Wie die te grabbel gooit, ook in zijn dagelijkse leven, die verzondigt eigenlijk een plaatsje op de aarde. Hij moet gestenigd worden. Erg. Als we de lijn doortrekken naar het Nieuwe Testament, dan zie je, ik heb het net al genoemd, hè, wat uit die naam komt, het werk van de Heere Jezus. Dan vind je dat niet meer gelukkig in het Nieuwe Testament zo. En gelukkig, de sharia van de islam heeft helemaal niks te maken met de barmhartigheid of het recht van God. Integendeel. Want die Christus, die heeft nou voor vloekwaardige mensen zijn leven overgehad. Die heeft al die stenen die wij op onze ziel hadden moeten krijgen, opgevangen. En zijn bloed geplengd voor vloekers, voor leugenaars, voor zondaren. Om ze te maken tot kinderen van de Heere, die de Heere lief hebben en dienen. En daarom kon die vrouw, die Syrofenitische uit Markus 7, ook horen van die naam. Als u namelijk in Markus 3 leest, dan heeft de Heere Jezus in die heidense omgeving, helemaal in het noorden van Israël, wonderen gedaan. Mensen genezen, boze geesten uitgedreven. En dat hoort zo'n heidense vrouw. En die denkt, bij die Heere moet ik zijn. Dan is die naam dus de aantrekkingskracht naar een God van verlossing en genade. Daartoe heeft de Heere de naam gegeven. En die Israëlitische jongen die geeft God een slag in zijn gezicht. Maar die vrouw, die heidense vrouw, die knielt op de naam. En als je knielt op die naam, al ben je nog zo'n grote vloeker, dan ontdek je dat de naam van de Heere een vaste toren is, een stevige vesting. En dan staat er zo prachtig in Spreuken 18, de rechtvaardige zal daar naartoe vluchten. En die wordt ook binnengelaten in die toren, de naam des Heren als een sterke toren, en die schuilt er veilig. Prachtig gemeente, het kennen van die naam. Dat is het omgaan met de Heren om Christus wil en door zijn Heilige Geest. Wij staan achter Golgotha, wij staan achter het Pinksterfeest. De naam van de Heren is ons in zulke feestelijke kleuren, diepe kleuren verkondigd. Mag u er amen op zeggen? Mag jij er amen op zeggen? Ben jij door die naam aangeraakt? Dat is de bedoeling. Ben je door de Heilige Geest stilgezet op het punt van de naam van deze Heere? O gemeente, dat is zo groot. Dan wordt zonde zonde en dan komt de leugen naar voren en dan, al zou je nooit een vloek op je lippen hebben gehad, dan heb je toch een vloekwaardig bestaan. Maar om Christus wil, God is een God van verlossing, is daar nou voor al zulke mensen toevlucht en berging, het kennen van die naam. Daarvoor heeft de Heer hem geopenbaard. En hij zegt het, noem mij maar bij mijn naam, zeg maar Heere. Wat een wonder, hè? Dat je zo'n hoogheilige God zomaar bij zijn voornaam, dat gaat niet helemaal op hoor, neem me niet kwalijk, maar dat je de naam van de Heere mag noemen, ook al zou u onbekeerd zijn. Die naam is de pleitgrond. Zo doet die vrouw het ook in Markus 7. En als je erop pleit, dan ontdek je dat die naam een programma is, een evangelie vol, zodat je niet omkomt nadat je verdiend had, maar uitkomt volgens het programma van zijn naam,
die de naam des Heren aan zullen roepen, die zullen zalig worden, zegt het evangelie. De Heren vraagt, noem mij maar bij mijn naam. En dan het tweede, het vertrouwen op die naam. Prachtig als die naam onder de hemel gegeven is tot zaligheid. Er zit evangelie in die naam. En zo komt die Syro-Fenicische vrouw in contact met de Heer Jezus. Ze heeft een dochter die een demon heeft. Kijk, dat is het rijk van de duisternis. Dat is het rijk van de vloek. Dat is het rijk van de leugen. Die zich verzet tegen het rijk van het licht. Wie zal het winnen? Wie zal het winnen? Die vrouw die vlucht naar de Heer Jezus toe. Een Syro-Fenicische. In een andere evangelie lezen we dat ze een Cananeese was. Dus eigenlijk mocht ze niet meer in leven zijn. Omdat toen Israël onder Jozua dat land in beslag mocht nemen, moesten al die heidense volkeren, omdat ze de naam van de Heere gelasterd hadden, worden uitgeroeid. Israël heeft er wel een begin mee gemaakt, maar heeft het niet afgemaakt. Dus in feite heeft Israël toen ook niet de naam van de Heere geheiligd. Maar, en door die ongehoorzaamheid krijgt nu deze vrouw gelegenheid om met die doodzieke dochter die onder de invloed van de demonen is te vluchten tot de Heer Jezus. Er staat zoveelzeggend dat de Heer Jezus een huis is binnengegaan omdat hij niet wil dat iemand weet dat hij daar is. Er is net een heel naar gesprek geweest met fariseeën en schriftgeleerden. En de Heer Jezus is ook echt mens, hij zoekt rust. Maar kijk, als de Heilige Geest werkt, gemeente, dan kan Jezus niet verborgen blijven, zo staat het er ook. En dan zie je ook hè, dat je ook in de kerk, hè, ja, ze vloeken straks op Jezus, die fariseeën en die schriftgeleerden. Ze slaan hem aan het kruis. Ook dat is overtreding van het derde gebod. Maar dat het werk van de Heere zeker is. Want daar komt daar zo'n Syro-Fenicische vrouw in haar laatste hoop en met haar stervende kind misschien wel. En valt voor die Jezus op de knieën van wie ze gehoord heeft dat hij zijn naam eer aandoet. En hij zegt, en ze zegt, Heere, wilt u de demon uit mijn dochter uitdrijven? Ik geloof dat u het kunt. Nou, misschien is dat wel een wonder geloof. En dan heb je de Heere Jezus nodig voor een wondertje. Ja, dat zou zonde zijn. Maar de Heere zegt daar niks van. De Heere beproeft haar. En dan vind ik het zo bijzonder diep, hè? Heere, toen Mozes die naam kreeg bij het uitgeleide volk, was dat eerst het evangelie voor Israël. En dat de Heere, als er dan zo'n heidense vrouw komt na het twistgesprek met Israël, dat de Heere dan toch kiest voor zijn eerste opdracht. Ik kan maar zo het brood van de kinderen niet gaan voeren aan de heidenen, aan de hondjes, scheldwoord voor heidenen. En dan antwoordt die vrouw en gebruikt daarbij de naam. Ja, Heere. Herkent u dat? Dat de Heere wel eens zo'n weg met je kan gaan. Dat hij je eraan herinnert wie je bent. In jezelf. Wat je afkomst is. En dat je geen rechten kunt laten gelden. Als de Heere recht laat gelden voor genade. Dat is bij hem geen tegenstelling. Maar zo kan het bij ons wel eens overkomen. Kniel je dan. En leg je dan de hand op de mond en zeg je ja, Heere. U kunt aan mij voorbij gaan. En als u dat zou doen, dan zou ik geen bezwaar maken, want wie ben ik? Maar kijk, daar ligt nou die naam achter. Ook achter die afwijzing, die schijnbare afwijzing naar deze heidense vrouw. Daar ligt die naam van de Heere achter. U kunt niet van uw naam af. Of die vrouw dat nou allemaal zo heeft begrepen zoals ik dat nou verwoord, dat denk ik niet. Dat zal ze achteraf geleerd hebben. Maar ze knielt onder de afwijzing en ze zegt, ja, Heere. Prachtig, hè? De toets van, kom je nou voor je dochter? Kom je nou voor jezelf? Kom je nou voor mij? Om wie gaat het je nu? Ja, gemeente, waarom doen wij aan de godsdienst? Om naar de hemel te gaan. Om er beter van te worden. Om een beetje gezondheid van de Here te krijgen. Die staat niet in je eigen hand. Dat zijn allemaal dingen die hebben een plaats. Maar het moet gaan om de eer van Gods naam. Daarom die erge straf in Leviticus 24. Het moet gaan om de eer van wie de Heere is in zijn verlossingswerk. En als die eer niet bedoeld wordt in het gebruik van de naam van de Heere, mensen, dan zijn wij allemaal vloekers. Want dan gebruiken wij de naam van de Heere tot een oneigenlijk doel. Ik sla nu over het zweren van de naam van de Heere. Er komt een aparte zondagsafdeling 37 over. Het gaat me nu om het juiste gebruik en om het misbruik van de naam van de Heere. Wij kunnen dus de naam van de Heere op de lippen nemen, terwijl we niet op de Heere vertrouwen. Als een soort EHBO, eerste hulp bij ongelukken. Of een soort LHBO, een laatste hulp bij ongelukken. Dus gedachtenloos de naam van de Heere gebruiken. Of gedachtenloos het woord van de Heere lezen. Dan sta je schuldig aan het derde gebod. Of een gebed opzeggen aan tafel. Ja, we ontkomen er allemaal wel eens niet aan. Dat je gedachten er niet echt bij zijn. Bidden, spreken met God, hè, door de Heilige Geest. Daar moet je ook eerbiedig mee omgaan. Of als je wel de godsdienst in huis beleidt, maar in de wereld merken de mensen niet dat je naar de kerk gaat en dat je in de Heere gelooft. Misbruik je dan eigenlijk niet de naam van de Heere als dat in je leven niet gezien wordt? Zo kreeg deze jongen uit Leviticus 24 die ernstige straf. Of laten we oppassen, gemeente, met stopwoorden of bastaardvloeken. Het valt me op, veel mensen geloven niet meer in de Heere Jezus en in God. Maar dat de naam van de Heere Jezus en de naam God zo vaak als een gewoon stopwoordje gebruikt wordt. Gesproken of gedrukt in kranten, in tijdschriften, in programma's. En dan denk ik, ja mensen, waarom moet dat nou als je er toch geen snars van gelooft? Waarom gebruik je die naam dan niet op een andere manier, zoals die heidense vrouw? Heere. Zodat het een pleitgrond wordt om te kloppen op de deur van de genade bij de Heere. Laten we ook mogen oppassen, gemeente, voor het aanhalen van bijbelteksten uit Gods woord. Veel spreekwoorden die komen uit het woord van de Heere en hebben dus een bijbeltekst in zich. Maar die kun je goed gebruiken, maar je kunt er ook op een verkeerde manier gebruik van maken. Ik hoor nog wel eens, zoekt en gij zult vinden, als het om een portemonnee gaat bijvoorbeeld. Of vele eerste zullen de laatste zijn. Of die jongen die kwam thuis van een sportveld, bezweet. Hij rende meteen naar de kraan toe, terwijl hij riep, mij dorst. Ja, ik denk dat dat niet kan, gemeente. Dat ook hier in zondag 36 bedoeld wordt als een ijdel gebruik van de naam van de Heer. We hebben het op de catechisatie afgelopen donderdag, een groep van 14 en 15 jaar, uitvoerig gehad over wanneer vloek je nou en wat is vloeken nou en doet ieder mens dat nou? Nou, je hebt al gehoord, jongelui, dat leeft in ons aller hart. Dat weet de Heere ook. En als je daar last van hebt, we hebben er eerlijk over gesproken, kinderen zeiden, ik vloek wel eens. En dan hebben we eerlijk tegen elkaar gezegd donderdag. Als je echt vloekt, dat is zonde. Maar dan mag je op grond van die naam die een programma is. Je knieën buigen en zeggen, Heere, ik heb gevloekt. Wilt u mij dat vergeven? En ouders en catecheten, laten we ook zelf een voorbeeld zijn voor onze kinderen, voor onze jeugd, als het gaat om het goed gebruik van de naam van de Heere. De Heere vraagt, noem mij maar bij mijn naam. Kijk, de Joden, die dachten, we mogen die heilige naam van de Heere niet gebruiken. En tegenwoordig nog schrijven ze dan G, D. Ze schrijven de naam niet voluit, of ze zeggen de naam ook niet voluit. Ze hebben het dan over de naam. Maar daarin zijn ze wijzer dan de schrift. En in het Oude Testament en in het Nieuwe Testament, Joden die in het Nieuwe Testament Christus aan het kruis hebben geslagen, erg is dat. En dat in naam van God, omdat die Heer Jezus een godslasteraar is. Als wij vertrouwen op die naam, gemeente. O zeker, dan staan we ook nog wel schuldig aan het derde gebod. Wie is de zonde? Zonde. Maar dan zal het ons zeer doen als de Heere gelasterd wordt. En hoe moet je daar nou in de praktijk mee omgaan? Dat is niet zo gemakkelijk in onze tijd. Daar hebben we donderdagavond ook over gesproken. Als je nou een programma ziet waarin gevloekt wordt. Ja, een van de jongens zei, als het nog één keer gebeurt, zei mijn vader, dan gaat hij uit. En dat gebeurde ook. Maar een ander zei, en we spraken daar verder over door. Als je nou naar programma's kijkt die eigenlijk zo leeg zijn als een lekke ballon. Is het kijken naar zo'n programma dan eigenlijk wel tot eer van God? Nee dus. En is dat dan eigenlijk ook niet vloeken zonder te vloeken? Dat je Gods naam misbruikt. Dat God niet tot zijn eer komt. En hoe moet je dan met de sociale media omgaan? Daar kun je een heel goed gebruik van maken. Maar er komt ook een hele hoop op waarvan je zou zeggen dat zijn asociale media. Nou, dat vraagt, beste mensen, een vertrouwen op de naam van God, geopenbaard in de Heer Jezus Christus, een heel nabij leven. Zodat je weet, kan dit wel of kan dit niet. Het zou gemakkelijk zijn om algemene regels te geven en toch moeten we die kant niet op. Want dat moet je nou persoonlijk leren, zoals die heidense vrouw het van horen zeggen had. Bij Jezus moet je zijn. En op de naam knielde. En dan gaat de Heere met je in gesprek. En dan lijkt het alsof ze afgewezen wordt. Maar dan, ja, dat is nou het karakteristieke van als je het echt van de naam van de Heere verwacht. Dan houdt die naam jou vast. Daarom zegt ze, ja, Heere. Mooi, hè? Het lijkt alsof de Heere haar met één hand van zich wegstoot. Je bent maar zo'n Canaanese vrouw, zo'n heidense. Maar de naam van de Heere is voor alle mensen geopenbaard. Maar met de andere hand houdt die naam haar vast. Dat is het programma in de naam. Heere, noem mij maar bij mijn naam. En dan krijgt ze zelfs de vindingrijkheid. Van de dochter hoor je even niks meer. Om de Heere met zijn eigen woord te antwoorden. Maar hondjes die eten in het natuurlijke leven ook mee tussen de tafelpoten bij hun baas. Van wat er van die tafel valt. Met andere woorden, ik heb helemaal geen heel brood nodig. Een karmeltje is genoeg. En dan antwoordt Jezus en je hoort er verwondering in. O vrouw. Groot is uw geloof. Ziet u, hij gaat de vloekende kerk voorbij. Die slaan hem aan het kruis. Maar zijn huis wordt vol. Ook met deze vrouw. En misschien ook al met die dochter. Want Zij vertrouwt op de naam. En zij leeft uit de naam. Ja, dat is het derde gemeente. De Heere zegt, noem mij maar bij mijn naam. Leven uit die naam. Hoe doe je dat? Als je nou zelf geborgen bent in de hoge vaste toren van de naam van de Heere. En de kracht van het zoenbloed van de Heer Jezus mag kennen. Die jouw vloeken verzoend heeft. En die jouw leugen weggenomen heeft. En waarheid in je hart gegeven heeft. Dan wandel je met de Heer. Zo gaat die Syrisch-Fenicische vrouw terug. Staat er zo mooi, hè? Moet je niet overheen lezen in Markus 7. Maar zij antwoordde en zeide tegen Jezus. Ja, Heere, maar de hondjes eten ook. Toch ook onder de tafel van de kruimels van de kinderen. En hij zei tegen haar, omwille van dit woord, ga heen, de demon is uit uw dochter uitgegaan. En dan gaat die vrouw weg. Maar dan leeft zij uit geloof. En ze moet de afstand overbruggen, ze moet naar de huis toe gaan. We weten niet precies hoe ver dat is geweest, het zal best een eindje geweest zijn. Maar ze heeft genoeg aan het woord van de Heere en ze zet op grond van zijn toezegging de voetstappen terug naar het huis. En dan vindt ze haar genezen dochter. Ja, dat is nou eigenlijk een illustratie bij de naam. Heere, Kyrios, baas. Klinkt een beetje oneerbiedig. Ik bedoel het niet oneerbiedig uiteraard. Maar hij heeft het voor het zeggen. Ook over de demon, ook over de duivel. Glorie voor zijn heilige naam. Baas, Heere. En ze merkte dat de demon uitgegaan was. Misschien heeft ze ook de tijd nog wel gevraagd. En dat haar dochter op bed lag, gezond en wel. Bijzonder, hè? Bijzonder. En als je nou een collega hebt, of als je nou een... Er werd gezegd, bij ons op school wordt er zo gevloekt. En wat moet je daar nou mee? Ja, dat is moeilijk. Dat is moeilijk. Maar ik denk dat je ook niet elke keer er wat van kan zeggen. Want het kan heel goed zijn dat de mensen dan nog eens heftiger gaan vloeken. En dan bereik je natuurlijk net het tegenovergestelde. Maar zal het in de eerste plaats er niet hierop aankomen dat er in jou, in uw, in mijn leven gezien wordt dat de Heere koning is. Dat het is een positieve inzet. Dat hij Heere is. Dat je dus die naam, dat je daarop geknield hebt. Dat je er door genade in geborgen bent. En dat je er dus uit leeft. Ja, op school. Op kantoor. Met de sociale of asociale media. Met de krant, met de vriendin, met alle programma's die je ziet, alle gesprekken die je voert. Heere, koning, daar is die naam voor gegeven. En dan kan dat ook best eens een keer zijn dat je ook iets kan zeggen. Ik zat eens een keer ergens en iemand die zei, Jezus. En dat bedoelde ik niet als gebed. En ik reageerde meteen. Oh, gelooft u ook? En zo kregen we een gesprek. Dat zijn momenten die de Heere geeft. Die schaars zijn. Ik zou willen zeggen, je moet soms wachten tot je iemand onder vier ogen spreekt. Een vriendin of een collega. En zeggen, ja, die naam is mij dierbaar, want die naam is mijn zaligmaker. Je moet niet vloeken, dat is niet goed. Ook niet voor jezelf. En als je goede contacten met je collega's hebt of met je vrienden, dan kun je daar denk ik heel goed met elkaar over praten. Het gaat over, zegt de catechismus, het op de juiste manier belijden en aanroepen en prijzen. En zo worden we niet geboren. Zo worden we niet geboren. Zo zijn we door de wedergeboorte, als de Heere zijn naam aan ons hart toepast. Mogen we daar iets van laten zien? Het is moeilijk om er iets van te zeggen. We laten staan wat er staat in Leviticus 24. En zoals de catechismus dat uitlegt. Als je stilzwijgend dat maar over je heen laat gaan. Dat je dan eigenlijk er ook deel aan hebt. Dat komt ook heel duidelijk uit in de executie van die jonge man. Dat ze allemaal hun hand op zijn hoofd moeten leggen. Die er getuigen van geweest zijn. Hij moest sterven. We mogen zeggen dat de barmhartigheid gegroeid is door de eeuwen heen. Tot op de barmhartige Heere Jezus Christus. Wat heeft Hij de naam van God echt beleden? Wat heeft Hij de naam aangeroepen om het voor te doen hoe wij dat mochten nadoen? En hoe heeft Hij de naam van zijn God geprezen zoals een mens het niet kan? En zo heeft Hij verdiend dat er nou vergeving is voor ons. Als wij schuldig staan aan het derde gebod. Dat er nu zoenbloed is om een vloek te smoren. Nee, ik zeg het fout. Om een vloek te vergeven. Of je die nou letterlijk uitspreekt of dat die in je hart soms klinkt. In dat kostbare werk van de Heer Jezus Christus, dan is er een Heilige Geest die om Christus wil die naam van de Heer zo in je hart en leven wil borduren, dat je als een levend kind van God mag staan op de plaats waar de Heer je zet. Het kennen van die naam, het vertrouwen van die naam en het leven uit die naam, gemeente. Wat een wonder. De Heere zegt, noem mij maar bij mijn naam. Dat mogen we doen. Met eerbied en vrezen, ontzag. En als we dat met eerbied en ontzag zullen mogen doen, dan is de rijkdom van de genade voor zulke mensen die een donkere komaf hebben, maar een blijde toekomst in het werk van deze God drie-enig. Misschien moet u, moet jij, moet ik vanavond zeggen op mijn knieën, Heere, vergeef mij mijn vloeken. Letterlijk uitgesproken of stil in mijn hart. Verzoen en zuiver gij mijn zonde. En heilig mij in uw waarheid. Want u bent het zo waard. Gediend, geliefd, geëerd en geprezen te worden. Nou, dat kan. Want die geopenbaarde naam, die is een pleitgrond waar je op kunt knielen, niet doorheen zakt en waardoor je een nieuw mens wordt, nu en eeuwig. Waarom? Omdat wij op uw naam vertrouwen. Die naam zo heilig, zo groot, zo goed, zo nabij, zo teer. En zo genaderijk voor allen die de Heere aanroepen in waarheid. Amen. Thank you. Zullen wij samen danken en bidden. Heere, wat een wonder dat u zegt, noem mij maar bij mijn naam. Wat een openbaring is dat. Wat komt u op ons niveau, die naam van u die een programma is. Opengebloeid in het werk van de Heere Jezus Christus, waarbij u vloekers wilt betrekken. Wie zijn we toch, Heere? Wie bent u vooral dat u dit antwoord geeft op deze donkere achtergrond? Wat een wonder dat het dan zo ruim valt, dat een heidense van kom af voorgaat voor de kerk van die tijd in de feestzaal van uw lof. Heere, wij bidden voor dat leven dat geheiligd is door uw naam en uw dienst. Waar dat ontbreekt, Heere, wil het werken en dat we onze verantwoordelijkheid zouden verstaan. Dat er een onderscheid is tussen uw volk en de wereld. En dat we ook in deze samenleving waarin zoveel gevloekt wordt, mochten staan als mensen die gehoorzaam zijn aan hun koning en Heere, die hun te sterk geworden is en die hun voorgaat en ook hun leider is. Heere, zegen de jeugd en de ouderen, onze jongeren ook die in deze samenleving groot worden en keuzes moeten maken van dit wel of dat niet. Geef het geheim te kennen van het knielen op die naam. Heere, ontferm u over mij, zoals die heidense vrouw deed. En als we dat echt inroepen, dan krijgen we antwoord van u. Niet dat we altijd genezen worden, zoals die vrouw overkwam en haar dochter. Maar dan wilt u ook genade geven. Als de ziekte blijft of als het handicap blijft. Genade waarvan u zegt, mijn genade is u genoeg. Wij bidden voor de bond tegen het vloeken. Mensen die goed werk doen, die zich ook moeten richten tegenwoordig tegen niet de vloekwoorden, maar de ziektevloeken die mensen elkaar toewensen. O God, wat is de samenleving toch verloederd. Dat er toch een volk mag zijn, ouderen en jongeren, die de naam van de Heere van binnenuit kennen en die liefde hebben tot u en tot de naaste. En zo zullen staan als een getuigenis van de kracht van de genade in het leven van elke dag. Wij bidden voor mensen die in de vuurlinie staan. Ook de leidende kerk die we genoemd hebben in het eerste gebed, maar ook in ons land kunnen we op punten staan waar we het moeilijk hebben, dat we dan ons gesterkt mogen weten door die naam als een vesting waarin u ons bewaakt, omdat wij op uw naam vertrouwen, die naam zo heilig, groot en goed. Wij bidden voor de kerk in Putten die deze week 50 jaar bestaat. En dat daar vanmorgen ook een gedachtenisdienst gehouden mocht worden door dominee Van Roekel. Wat een zegen, Heere, dat u dat geeft. En dat er ook de komende week nog dankbare activiteiten mogen zijn van herdenken van uw trouw. Zegen deze gemeente en alle gemeenten in ons klassesverband en in ons kerkverband. Zegen ons als christenheid in West-Europa en in heel de wereld. Heren, dan gaat het er niet om dat wij er goed afkomen, maar dat u de eer krijgt die u zo waard bent om te ontvangen voor al uw zegeningen. We bidden voor onze gaven die we mogen geven, ook voor de emeritikas. Zegen de emeritipredikanten die mogen genieten van een geschonken rust, al mogen ze ook nog actief zijn in het midden van de gemeente en van de kerken. Gedenk ze allen die op een andere manier in het kerkverband staan. Wees met alle actieve predikanten
En ook met de kandidaten die een beroep aangenomen hebben, geef ze zegen en genade om zich voor te bereiden op het klassesexamen en straks ook de herderstaf in een gemeente op te mogen nemen. Heren, gedenk ons ook als we van hier gaan. Zegen de zieken, zegen beproefden en rouwdragenden. We bidden ook vanmiddag voor de familie Schuurman als er een rouwdienst is in deze week die komt. Heren, wilt u ze gedenken en nabij zijn. Wat een zegen dat we afscheid mogen nemen in u, de Heren. Gedenk ons met al voor elkaar, Heren. We hebben het zo nodig door u geleid en gezegend te worden. Houd ons gemoed voor u bereid, opdat het blij uw komst verbijt. Daar het in een stil vertrouwen leeft, dat gij ons onze schuld vergeeft. En dat alleen om Jezus wil. Amen. Uw gaven worden gevraagd, gemeente. In de eerste rondgang voor de kerk en in de tweede rondgang voor de emeritikas en bij de uitgang voor het bouwfonds. Hartelijk in uw liefde en gulheid aanbevolen. Wij zingen tenslotte nog uit Psalm 72, de versen 6 en 11. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Psalm 72, vers 6 en 11.
Verheft uw harten tot God en draagt met u mee de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.